Lieve gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Aanstaande woensdag zal er weer contactmiddag gehouden worden voor onze ouderen en alleenstaanden. Ja, voor iedereen die in de gelegenheid is om te komen. U wordt allen hartelijk uitgenodigd. We hopen woensdagmiddag te beginnen om 14:30. Dan mogen we ook de tweede huwelijksafkondiging doen van Dinant van Walsum en Hetty den Breeje. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdag, ook om 14:30 in dit kerkgebouw. We hopen zelf de dienst te mogen leiden en u als gemeente wordt ook voor deze huwelijksdienst hartelijk uitgenodigd. En volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan onze ambtsbroeder dominee Kater uit Zeist en zelf hopen we de vakante gemeente van Scheveningen te mogen dienen. Dan de collecten. Vandaag de eerste collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal er weer één collecte zijn die bestemd is voor de kerk. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen. Om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij ook het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Thank you. Gemeente, willen wij ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen met elkaar het gebed uit Psalm 6, het vierde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder, ai, red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade. En help mij, eer ik sterf. Daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan van het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Zullen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet zingen aansluitend daarop met elkaar uit Psalm 6, het vierde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Marcus 5, de versen 1 tot en met 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Dat is de Heer Jezus met zijn discipelen, kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. En zo is hij uit het schip gegaan. Terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: welk is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijn de voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilten af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht, boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem, Jezus, gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, we willen in ons gebed gedenken aan de familie Verwij, waarvan zuster Verwij haar moeder is overleden. We willen ook gedenken aan de familie B.J. de Bakker uit de Prins Hendrikstraat, waarvan zuster de Bakker haar oudste broer is overleden. We mogen ook dankzegging doen, en wel met Joanneke Struik, die weer terug mocht keren, behouden uit Libanon. We mogen ook dankzegging doen met Nakita, dochtertje van de met ons meelevende familie Beukers. We mogen ook dankzegging doen met Jolijn Arendsman, die ook weer terug mocht zijn uit het ziekenhuis. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij bidden u, laat dat ook de vrucht mogen zijn van ons samen zijn, wat de slotwoorden van onze schriftlezing ons vertellen. En hij verkondigde hen de grote werken Gods en zij verwonderden zich allen. Heere, laat dat ook zo vanmorgen mogen zijn, dat ook van deze preekstoel verkondigd mogen worden de Magnalia Dei, de grote werken Gods. Heere, wat gij doet en waar gij mee voortgaat. Namelijk tot op de laatste zal zijn toegebracht zondaren te rukken uit Satans macht en ze over te brengen in het rijk van de vorst des levens. Heere, en dan hebben we het met elkaar gezongen. En laat dat ook onze bede zijn. Heere, wees ons genadig, eer ik sterf. Heere, we hebben het vorige week gehoord, hoe ook van Noach gold, 950 jaar oud zijnde, en hij stierf. Tenzij dat gij wederkomt, Heere, zullen wij ook allemaal moeten sterven. En daarom bidden wij u, voordat we sterven moeten, laten we gestorven mogen zijn, Heere. Laat onze oude mens gedood mogen worden en de nieuwe mens in Christus mogen opstaan. dat het oude vlees gekruisigd mogen worden, opdat het nieuwe in u de Heere mag opstaan, o Heere Jezus Christus. Wil gij ons bevrijden van de macht van de vorst der duisternis, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Heere, laat dat gebed dan klinken mogen. Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig. We hebben het met elkaar gezongen. Onze ogen zijn op u. Heere, sla ons toch in gunst en genade vanmorgen gade. En daarom roepen wij uw naam aan. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons ook vanmorgen leiden mogen. Heb dank, Heere, dat we vanmorgen weer met de gemeente mogen samen zijn in uw huis. Heere, wat is het goed dat we zo met elkaar de nieuwe week mogen beginnen. Gaat u dan met ons mee. Heere, en dan weet u ook dat we een week achter ons laten, waarin ook droefheid is. We denken ook aan de familie Verwij, Heere, die hun oude moeder en schoonmoeder moesten gaan begraven. Heere, ze mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. Heere, maar voor haar gold het ook. Dat de dood gekomen is, die een einde maakt aan dit aardse bestaan. Heere, dan moeten we voor u verschijnen. Dat is ook voor die oude zuster werkelijkheid geworden. Heere, gedenk ook de kinderen die in hen een moeder verliezen, waar ze zo aan verbonden zijn. Heere, maar gedenk ook aan de familie Verwij, ook bij het ouder worden. Heere, geef ook dat ze voor hen toebereid mogen zijn. En dat ook dit sterven hen weer uit mag drijven tot de levende Heere, tot die Adullam, Heere, tot die spelonk, tot die schuilplaats, tot die burcht, om nou in u gevonden te mogen worden. Blijf bij ze, ook bij het klimmen der jaren. Laat het licht mogen zijn in de avond van het leven. Heere, gedenk ook aan de familie de Bakker, ook in het bijzonder aan zuster de Bakker. Als ze gisteren ook aan het graf gestaan hebben van haar oudste broer, van hun oom, van hun zwager. Heere, wat is dat aangrijpend. Als iemand in de kracht van zijn leven wordt weggenomen naar een ernstige ziekte. Heere, hij heeft veel moeten meemaken. Hij heeft veel verdriet in zijn leven gekend. Maar ook daar is nu een einde aangekomen. Aan dit aardse leven. Vol van moeite en zorgen. Heere, maar hij heeft die overgang moeten maken. Van dit leven naar het eeuwige leven. Heere, gedenk ook zijn vrouw en de twee kinderen die achtergebleven zijn. Wilt u ook daar zijn, uw vleugelen over hen uitbreiden. Voor hen zorgen, ook in dit verdriet. Gedenk ook de familie de Bakker. Ook bij ze blijven, Heere. Wil gij ook dit sterven heiligen aan hun aller hart. Heere, dat is toch telkens weer de bede bij hun sterven. En het zijn van die bekende woorden. Maar Heere, de inhoud van die woorden, hoe bekend ze ook zijn, is zo noodzakelijk om gekend te worden. Dat we er iets van verstaan wat ook de dichter bidt. Leer mij alzo mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekomen mag. En een wijs hart, dat is een hart dat niet verder leven kan, voordat het geborgen is in u, o Heere Jezus Christus. Geef dat zo ook in deze familie, in die rouwdragende familie. Heer, en als we aan deze rouwdragende families gedenken, dan gedenken we aan allen die ook vanmorgen weer dat verlies met zich meedragen van een kind. Verlies meedragen van vader en moeder, broer of zuster, man of vrouw. Heer, het zijn wonden die nooit genezen. Die we altijd met ons meedragen. Sterk ons daarin. En doe ons uw nabijheid ervaren. Zie zo in gunst en genade op alle neer die droefheid hebben. Die zorgen kennen. Heren, die zijn er ook in het midden van de gemeente. Die met ziekte te maken hebben. Langdurige ziekten. Psychische moeite. Eenzaamheid. Zorgen om de kinderen. Zorgen om het huwelijk. Zij die alleen hun weg moeten gaan, gedenk ze allen, Heer, in de diversiteit van de moeite en zorgen die er in ons leven kunnen zijn. Heer, we dragen elkaar hartelijk aan u op. Wil bij ons blijven. En geef toch Dat we weten mogen waar we met deze noden en zorgen heen mogen gaan. Dat we ze niet alleen zouden dragen. Maar u hebt het toch gezegd, wentel uw weg om de Heer. En dat is nou een geloofsoefening. En daarom bidden wij u, schenk ons dat geloof, Heer. Dat van onszelf doet afzien en doet zien op u de Heer. Zo mogen we uw naam vanmorgen ook hartelijk dank zeggen dat u Joanneke Struik weer veilig hebt teruggebracht uit het oorlogsgebied rondom Libanon. Heren, mogen we uw naam daarvoor erkennen dat u het alles zo wel gemaakt hebt. Heren, het is allemaal niet zonder gevaar, ook in de oorlogsgebieden niet. We lezen het toch ook regelmatig van dat er ook in ons leger mensen sneuvelen. Denk dan zo, allen die in de krijgsmacht werkzaam zijn, wil ook verder met Joanneke zijn, ook naar de toekomst toe. Maar bovenal bidden wij u, dat gij door uw genade werken in haar jonge leven. En geef dat ze ook in de krijgsmacht nog eens een levend getuige mag zijn van de hoop die in haar is. Gedenk haar zo met haar ouders, verdere familie. Heer, is die zo ook in gunst op haar te neder. Mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat ook de kleine Nakita weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Heren, wat is het jonge leven toch broos. Zo kunnen we gezond zijn. En binnen enkele uren kan het zo zijn dat we naar het ziekenhuis moeten en daar enkele dagen verblijven. Heren, maar gij hebt het nog wonderlijk wel gemaakt. Ze mocht weer thuis komen. Gedenk haar samen met haar ouders. En laat het ook voor haar ouders een aansporing zijn. Om ook het geestelijk welzijn de kinderen die gij aan hen hebt toevertrouwd, om die aan u de Heere te mogen opdragen. Zo hebt u ook de ingreep bij Olijnje Arendsman willen zegenen. Heer, u weet het, ze heeft al vele ingrepen moeten doorstaan. Wil ook in haar leven uw genade verheerlijken. Denk haar met haar moeder, blijf bij ze. Heer, u wil ook dit nog weer gebruiken in haar jonge leven. Omdat ook deze weg haar mag brengen aan uw gezegende voeten. Zo komen we met alles, Heere, tot u. Och, laat ons hart zich mogen opheffen tot u die in de hemel zijt. Heere, wees ons genadig. En geef ook dat we vanmorgen, verlicht door uw Heilige Geest, het woord mogen verkondigen. O, dat ook daarin onze ogen mogen zijn op u. Heere, en wij bidden u, geef ook in de gemeente toch een gedurig gebed. Om de opening van het woord, om de opening van het mond, Heere. Omdat het woord uw woord mag zijn. En dat het met gezag mag klinken, Heere. Alzo spreekt de Heere der scharen. En dat het woord zo zijn kracht mag doen. Wederbarende kracht, vernieuwende kracht. Ondersteunen, Heere, wat wankelt. Uw kinderen onderwijs geven. Ze naderbij te brengen in de kennis van uw Heer Jezus Christus. Om steeds meer daarin van zichzelf te mogen afzien. En het te mogen verwachten van u de Heere. Breng toch naderbij wat van verre staat, Heere. Geef nog eens dat het doorgebroken mag worden. In dat ware zaligmakende geloof. In die omhelzing van u, o Heer Jezus Christus. Om in u nou alles te mogen vinden. Om het te mogen weten met apostel Paulus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog iets zal kunnen scheiden mij van Christus Jezus. Heere, geef ook die kennis te mogen beoefenen. Daar meer en meer te mogen toenemen. De kennis van u, o dierbare zaligmaker. Zo komen wij tot u. Omdat we het van u alleen verwachten. Doe het nog om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente. Kinderen. Het is alweer jaren geleden dat er een zendeling werkzaam was in Kenia. Daar in Kenia mocht hij het woord Gods verkondigen. En het dorpje waar hij zijn werk mocht doen was gelegen aan een mooi, prachtig meer. En het was de zendeling al opgevallen dat niemand van de inwoners van dat dorpje zich ging wassen in dat meer. Laat staan dat hij ging zwemmen in dat meer. En op een gegeven moment vroeg de zendeling aan een van de inwoners van dat dorp: zeg, waarom zwemmen jullie eigenlijk niet in dat prachtige meer? hier in Kenia, in dat warme Afrika. Waarom wassen jullie je daar niet in en nemen jullie niet een verfrissende duik daar in dat water? En met grote verschrikte ogen keken ze de zendelingen aan. Oh, maar dat moet u nooit doen. Want dat meer, daar wonen de demonen. Dat meer, daar wonen de geesten van onze voorouders. O nee, als je in dat water gaat zwemmen, dan zul je zeker meegetrokken worden in de afgrond. Nee, nee, dat is het gebied van de demonen. Daar mogen wij niet komen. Nee, zei de zendeling, maar dat is niet waar. Want Christus heeft de macht van de demonen overwonnen. Hij is sterker dan alle boze geesten. Die heeft hij overwonnen. Want Christus is gekomen, zo vertelde hij, om de werken van de duivel te verbreken. O nee, mijn koning is sterker dan al de afgoden. En ten bewijze daarvan sprong hij in het water. De mensen met een hand voor de mond. Wat zou er gebeuren? Zouden de demonen de zendeling meesleuren de diepte in? En ze keken en ze volgden de zendeling. Maar er gebeurde niets. En veilig bereikte hij de overkant. En stond weer aan de oever van het meer. Als een levend bewijs. Mijn koning, Jezus, is sterker dan al de machten in donker Afrika. En van dat wonder, kinderen, dat de Heer Jezus nu gekomen is om de Satan te overwinnen, van dat grote wonder mogen wij vanmorgen horen in de genezing van de bezetene te Gadara. We willen vanmorgen met de hulp van de Heere dan ook de geschiedenis met u en met jullie overdenken, die we met elkaar gelezen hebben in Markus 5 en daarvan in het bijzonder de versen 17 en 18. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpallen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. We willen vanmorgen stilstaan bij Gods opzoekende zondaarsliefde, getoond in de genezing van de bezetenen. We letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats waar Jezus hem vindt. In de tweede plaats hoe Jezus hem geneest. En in de derde plaats wat aan Jezus wordt gevraagd. Christus opzoekende zondaarsliefde, getoond in de genezing van de bezetenen. In de eerste plaats waar hij hem vindt. In de tweede plaats hoe hij hem geneest. En in de derde plaats wat hem wordt gebeden. Doch eerst gaan we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 56 en daarvan de versen 1 en 3. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. En ook het derde vers, zij rotten saam en houden boze raad, terwijl mij elk in het heimelijk gadeslaat, mijn schreden volgt en mij naar het leven staat, door ramp nog klacht bewogen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 56, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Komt, luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat God mij deed ondervinden. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 66, het 8e vers na het Amen der Prediking. Vanmorgen worden we bepaald, gemeente, bij Christus opzoekende zondaarsliefde. Ons getoond in de genezing van de bezetenen. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats waar de Heer Jezus hem vond. In de tweede plaats zien wij hoe de Heer Jezus hem geneest. En in de derde plaats wat de Heer Jezus wordt gebeden. En als zij kwamen over op de andere zijde. Zo begint de geschiedenis die we vanmorgen mogen horen. En dan weten de kinderen misschien wel wat er in die nacht gebeurd is. Want zo neemt als het ware Marcus de draad weer op. Wat is er gebeurd in die nacht? Maar ze zijn overgevaren van de ene zijde naar de andere zijde. Over de zee van Tiberias. Wel, de Heer Jezus is vermoeid gaan slapen in die nacht. Van het vele werk dat hij gedaan had. Hij was in een diepe slaap gevallen. Maar jullie weten wat er gebeurd is. Een grote storm is opgestoken. En het schip dreigde te zinken. En in doodsnood hebben ze het uitgeroepen. Meester, bekommert het u dan niet dat wij vergaan? De Heer Jezus heeft zijn machtswoord gesproken. Zee en wind, wees stil. De discipelen, ze hebben zich verwonderd. Ze hebben het tegen elkaar gezegd. Zie je dat? Zelfs de wind en de zee zijn hem gehoorzaam. Maar ze zullen vanmorgen nog meer gaan zien en zich nog dieper gaan verwonderen. Want niet alleen de wind en de zee, maar ook de duivelen zijn hem onderworpen. En na die bewogen nacht, zo lezen we dan, komen ze aan de andere zijde van de zee van Tiberias in het land van de Gadarenen. Waar is dat? Wel kinderen, als jullie even de landkaart van Israël in je gedachten nemen, dan weet je dat de Jordaan zo'n beetje de grens vormt van het huidige Israël. Tussen die twee zeeën, tussen die twee meren in, stroomt de Jordaan. En aan de ene kant ligt het huidige Israël en aan de andere kant ligt het zogenaamde, wat de Bijbel noemt, het Overjordaanse. Dat was dat gebied waar vroeger de koningen Sion en Og regeerden. Een van de eerste gebieden die ingenomen zijn door Mozes. En dat gebied heeft altijd bij Israël gehoord. Maar na de dagen van de machtige koningen David en Salomo is dat gebied verschillende keren door de vijanden ingenomen en onder hun heerschappij terechtgekomen. En in de dagen dat de Heer Jezus rondwandelt, hoort het gebied dan ook niet meer tot Israël. Het staat niet meer onder het directe bewind van Herodes, maar het valt onder het gebied van de keizer. Het is aan de keizer direct verantwoording schuldig. En je merkt het ook, daar in dat oude Israël, daar is eigenlijk bijna niemand meer die leeft naar de wetten van Mozes. Daar in Decapolis, dat gebied van die 10 steden, want dat betekent dat woord, Deca is 10 en Polis is steden. In dat gebied van die 10 steden leeft men helemaal op heidense wijze. Men wil ook eigenlijk helemaal niet meer bij Israël behoren. En naar dat gebied gaat de Heer. Het gebied van de Gadarenen, genoemd naar het stadje Gadara, dat zo'n 5 kilometer van de kust af ligt. En in dat gebied komt nu de Heer Jezus. Hij gaat dat gebied binnen waarvan we kunnen zeggen dat het in waarheid van dit volk geldt. Daar woont een volk dat gezeten is in de schaduw van de dood. En dat gebied gaat de Heer Jezus binnen. En zo lezen wij als hij uit het schip gegaan was. Misschien heeft de Heer Jezus wel rust gezocht na die vermoeiende dag en die bewogen nacht. Om daar in de eenzame streken in dat gebied van Gadara, daar waar die kalkrotsen waren, waar het stil was, waar weinig mensen woonden. In die graven, daar in die spelonken van die kalkrotsen werden ook mensen begraven. En u begrijpt wel, dat is een gebied waar niet veel mensen komen, waar rust en stilte heerst. En wellicht heeft de Heer Jezus behoefte gehad om daar even te rusten naar alles wat er gepasseerd was. Maar die rust wordt de Heer Jezus, om het zo te zeggen, niet gegeven. Want terstond als de Heer Jezus daar aan de oever terechtkomt, wacht hem werk. En dat laat ons zien, broeders, dat er altijd werk is in het Koninkrijk der Hemelen. De Heer Jezus, hij heeft altijd gewerkt, dag maar ook 's nachts, in de dienst van zijn Vader. En nu ook, terwijl hij naar het lichaam behoefte had aan enige rust, komt daar weer iemand op hem af. En terstond ontmoette hem een uit de graven, een mens met een onreine geest. En gemeente, wat we dan met elkaar lezen van deze man, mag ons vanmorgen wel met een diep medelijden vervullen, hoe deze man eraan toe is. Luister maar eens, kinderen, wat de evangelist van deze man zegt. Hij gaat het uitvoerig beschrijven. Wat een grote nood deze man heeft. Luister maar eens wat er allemaal van hem gezegd wordt. In de eerste plaats wordt er gezegd, een mens met een onreine geest. Er staat in het Grieks eigenlijk letterlijk een man in een onreine geest. En dat wil dus zeggen dat hij was helemaal in de macht van de onreine geest. Hij wordt helemaal door die onreine geest beheerst. In het tweede wordt er gezegd, hij woont in de graven. Ik zei jullie al, dat gebied daar aan de kust van de zee van Tiberias, daar zijn heel veel kalkrotsen. Het is wat zacht en in die spelonken kon je dan makkelijk je doden begraven. En deze man die al innerlijk onrein is door het bezit genomen te zijn van de duivelen, is ook uiterlijk onrein. Naar de wetten van Mozes was iedereen die een dode aanraakte onrein. En zo woont deze man te midden van de doden. In hun graven bevindt hij zich, daar slaapt hij. Als hij al slaapt. Maar het was een man ook die door niemand te binden was. Ze hebben het wat geprobeerd om hem in boeien te binden, zijn handen en zijn voeten in een stok te doen. Maar dan nam de duivel die in hem was, gaf hem zoveel kracht. En je moet eens voorstellen wat een pijn dat geweest is voor die man. Maar er kwam zoveel kracht dat hij al de boeien verbrak. Maar die duivel dreef hem maar op. En daarom lezen wij, hij was dag en nacht op. Rusteloos voortgedreven, roepende en schreeuwende vanwege de tergingen van de duivel in zijn leven. En hij pijnigde zichzelf en hij kastijde zich met stenen. Er was geen rust, dag en nacht werd hij voortgedreven. En een duivelse wreedheid bezette hem. Iedereen die voorbij kwam viel hij aan met de moordlust in zijn ogen. Niemand durfde hem voorbij te gaan. En tenslotte liep hij daar, haveloos. Zo lezen wij, in gescheurde kleden, in vodden. Ja, bij tijden liep hij zelfs naakt rond. De duivel had hem alle schaamtegevoel ontnomen. Niemand was tegen deze macht bestand. Hij terroriseerde heel het gebied. Angstaanjagend was zijn verschijning. Liefde gemeente, kinderen, wat laat deze man ons zien wie de duivel is. Wat de duivel doet met een mens. Als het ergens zichtbaar wordt, gemeente, dan zien we het hier. Wie de duivel is, een mensenmoordenaar van den beginnen af. En wat bepaalt ons vanmorgen deze man? Meent, en ik hoop dat je het met smart voelt, hoe diep wij gevallen zijn. En wat dat toch voor de Heere geweest is, dat Adam en Eva deze mensenmoorden geloofd hebben, boven hem, die vol van genade, vol van liefde, vol van vaderlijke ontferming was. Die Heere hebben wij verlaten. En we zijn deze verschrikkelijke duivel toegevallen. En gemeente, al is het dan nog door wederhoudende genade, dat wij niet zo leven als deze man. Maar deze man tekent wel ten diepste ons leven. Deze man woont in Gadara, een van de steden van Decapolis. Dat verbond van die 10 steden. Dat verbond dat wilde niet horen bij Israël. Dat volk dat wilde zichzelf dienen. Dat volk dat was onder de macht van de vorst der duisternis. Dat volk leefde in duisternis. En zoals die man leefde in dat gebied, zo leeft elk mens van nature. En het laat ons vanmorgen zien hoe pijloos diep we gevallen zijn, gemeente. En dan mogen we het wel aan elkaar vragen. Zien wij dat nu ook? Met geopende ogen, hebben wij daar nou zicht op gekregen? Dat zo groot onze val in Adam is. De apostel Paulus, hij schrijft het ons in Efeze 2. Hij zegt van dat leven van die man in Gadara. In feite. En ik zeg het nogmaals, er kan trap en mate in zijn. Door de wederhoudende genade van de Heer. Maar Paulus zegt het toch. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Jongens, geloof je het ook? Dat ook wij van nature zo geboren worden en dat wij zo leven onder de heerschappij van die verschrikkelijke vorst der duisternis, de Satan. Dat je het vanmorgen voelen mag. Dat je uit mag roepen, o Heer Jezus, komt u ook mij bevrijden. Want gemeente, niemand kan ons daaruit bevrijden. Dan hij alleen, van wie onze tweede gedachte gaat zeggen, hoe deze man nu door Christus genezen wordt. Want als Christus dat gebied binnentreedt, waar de vorst der Satan, waar hij koning is, dan moeten wij lezen. Hij komt binnen in dat gebied. En dan gaat er een wonder gebeuren. Want als dan die man die daar bezeten is, die daar in de macht van de vorst der duister is, Jezus ziet komen van verre, dan ziet hij daar die gestalte van de Heer Jezus Christus. En dan gebeurt daar dat wonder, dat verborgen werk van de Heilige Geest. Daar gebeurt die trekkende liefde van Christus tot dit diepgevallen mens. Daar gaat wat gebeuren in het leven van deze man die door niemand te binden was. Die daar ongebonden zich uitleden in de ban van de vorst der duisternis. Daar gaat wat gebeuren als Jezus zijn rijk binnentreedt. Het rijk van de vorst der duisternis, dan gaat daar wat gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Wel, als Jezus binnenkomt en die man ziet hem, dan snelt hij naar de Heer Jezus toe en hij valt aan zijn voeten neer. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die leidt zondaren uit de duisternis. Naar de voeten van Christus. Hij aanbad hem, staat er. En wat is dat nou, kinderen? Wel, dat is heel letterlijk zoals het hier staat. Vallen voor de voeten van de Heer Jezus neer. Hij viel plat op de grond voor de Heer Jezus neer. Ik las ergens zo mooi. Hij wierp zich als een hondeke voor hem neer. Hij onderwierp zich aan de Heer. In een ogenblik van helder bewustzijn zag hij het, gevoelde hij het. Deze man kan mij redden. Knielend viel hij voor hem neer. En als hij daar dan ligt, dan gaat de koning van de kerk spreken. We lezen het in vers 8. Wat is dan het eerste wat de Heer Jezus tot deze man zegt in zijn grote nood? Gij onreine geest, ga uit van de mens. De Heer laat direct horen hoe hij denkt over die geest die in hem is. Gij zijt een onreine geest. Ik veracht jouw geest. Je bent verfoeilijk in het oog van God. Verwerpelijk voor zijn aangezicht. Maar dan zien wij dat de vorst der duisternis zijn prooi niet loslaat. Want dan zien wij na dat heldere ogenblik waarin deze man tot Christus vluchtte, wordt hij nu weer beheerst door de machten die in hem wonen. Want dan spreekt hij zelf niet meer. Maar dan is het de overste van de duivelen die in hem woont, die tot hem gaat spreken. En wat zegt hij dan? Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods des Allerhoogste? Daarin voel je het verzet van de duivel tegen Christus. Het was hetzelfde wat die bezeten ook zei in het eerste hoofdstuk. Laat af van ons, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En het is diezelfde boodschap die ook dat meisje uitdraagt in de dagen van de apostel Paulus met die waarzeggende geest. En dan wijst zij er ook weer op, deze zijn de dienstknechten des Allerhoogsten die ons de weg der zaligheid verkondigen. En daarin voel je, in al deze voorbeelden, dat de duivel wel goed weet wie de Heer Jezus Christus is. Hij weet het, dat hij Gods Zoon is, de Zoon des Allerhoogsten. Hij weet wie God is en zijn Zoon. En Jacobus zegt het ook zo duidelijk. Gij gelooft God dat hij een enige God is, gedoet wel. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. En dat blijkt wel zo duidelijk uit deze geschiedenis. De duivelen, ze sidderen voor Jezus. Omdat ze weten dat hij niet alleen een redder is, maar dat hij in de eerste plaats ook een rechter is. En zij sidderen, omdat ze weten dat ze bestemd zijn voor de eeuwige rampzaligheid. Wat heb ik met u te doen? De duivel weet dat er geen enkele overeenkomst is tussen Belial en Christus. Tussen gelovigen en ongelovigen. De duivel voelt zo goed dat er een kloof is tussen hem en de Heer. Gemeente, als je deze geschiedenis nog eens overdenkt thuis ook, dan kan de duivel ons zelfs nog tot beschaming brengen. De duivel beseft heel goed dat Christus en hij niet samen kunnen. En wat proberen wij vaak kerk en wereld te verenigen? Wat heb ik met u te doen? Kan niet, zegt de duivel. Wij kunnen niet samen, Christus en Belial. Wat heb ik met u te doen? Klinkt nog enige spot in. Nog enige arrogantie. Nog enige hoogmoed. Maar aan de andere kant ervaart hij het zo. Dat hij verloren heeft. En dat hij straks aan het kruis definitief verslagen zal worden. En dan horen wij het hem ook bidden. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. O, telkens weer datzelfde in die duivel, die hoogmoed. En aan de andere kant weten verslagen te zijn. Het hoogmoedig, ik bezweer u in de naam van God. De duivel, hij durft zelfs eedzweringen te plegen met de naam van God. Ik vermaan u, zegt hij, in Gods naam, in Gods bevel als het ware, dat gij mij niet pijnigt. Enerzijds dat aanmatigende. En anderzijds dat voelende. Kan niet, ik heb verloren. En daarom bidt hij dat gij mij niet pijnigt. En daarin toont hij dat hij de mindere van Christus is. Maar geliefden, ik zei het al. Valt mij weer op. Dat de duivel weet. Dat hem straks de eeuwige straf wacht. Dat hij naar recht gepijnigd zal worden in de eeuwige rampzaligheid. beseffen wij dat ook. Dat een zondaar die niet geborgen is in Christus, de eeuwige rampzaligheid wacht. Waar hij zal zijn met de duivel en al zijn engelen. Voor de duivel was het geen vraag, gemeente, waar zijn bestemming was. Hij wist het straks. Straks ga ik voor eeuwig naar de rampzaligheid. Maar nu nog niet. Pijnig mij nu nog niet. En dan gaat de Heere weer spreken. En hij probeert als het ware die man die zo in de invloed van de duivelen verkeert, weer tot zijn bewustzijn te brengen. En hij gaat hem vragen, hoe is je naam? Het is net als bij een slaapwandelaar. De Heer Jezus probeert deze man weer even bij zichzelf te brengen. Hoe is nou je naam? Vertel eens wie je bent. Maar opnieuw nemen de duivelen bezit van hem. En hij kan als het ware zelf het antwoord niet formuleren wie hij is. De duivelen nemen het over. En ze zeggen, mijn naam is Legio. Want wij zijn velen. Het is als het ware dat je voelt dat de duivel nog een laatste poging doet om zijn macht te tonen. Want wat betekent dat, kinderen? Dat de duivel zegt, mijn naam is Legio. Wel, dat woord is afgeleid van een Romeins legioen. En een legioen, dat was een leger van 6000 soldaten. En die waren altijd bij elkaar gelegerd in een bepaalde kazerne. Zoals het ware is ook deze man een legerplaats, een kazerne voor de inwoning van wel 6000 duivelen. Een legioen van duivelen, duizenden duivelen wonen in zijn hart. Zodat de duivel zegt, dat ben ik. Ik heb hier duizenden medestanders tegen u. Maar de Heer Jezus, hij treedt alleen. Deze hoofdman met zijn duizenden volgelingen tegemoet. Hoe is je naam? Ik zei het al, de Heer Jezus. Hij vraagt het aan die man, wie ben je nou? Als de Heer Jezus dat nou vanmorgen aan ons vraagt, hoe is je naam? Sta je dan vanmorgen, net als de broers van Jozef, voor hem en zegt, wij zijn vrome lieden? Zou dat je antwoord zijn? Als de Heer vraagt, hoe is je naam? Of als de Heer vanmorgen vraagt, hoe is je naam? En dan wakker geworden bent door die ontdekkende vragen, dat je zegt, Heere, mijn naam is zondaar. Hoe is je naam? Wel, de duivel zegt, mijn naam is Legio. En dan gaat hij de Heere bidden en hij zegt, Heere, wilt u mij toch niet buiten dit land wegzenden? Wilt u mij, zo zegt evangelist Lucas, nog niet in de afgrond werpen waar ik naartoe moet? Heere, wilt u mij daar alsjeblieft niet brengen? En ik zeg het nogmaals, dat is het derde. In de eerste plaats beseft de duivel dus dat er geen overeenstemming is tussen Christus en Belial. In de tweede plaats beseft de duivel dat hij de eeuwige straf verdiend heeft. En in de derde plaats beseft de duivel hoe verschrikkelijk het daar zal zijn. En daarom smeekt hij als het ware, Heere, even nog niet. Mag ik nog even bewaard worden voordat ik naar die verschrikkelijke plaats toe moet? Beseft u dat ook? Hoe verschrikkelijk het zal zijn om daar naartoe te moeten. En dan, als ook al die andere duivelen dat beseffen, dan lezen wij dat ze allemaal beginnen te roepen. Alle duivelen die in die man zijn, al die duizenden duivelen, ze beginnen allemaal te roepen. En wat vragen ze dan? Wel, ze vragen, mogen wij dan in die zwijnen? Mogen wij dan in die onreine dieren? Als het ware zou je zeggen, mogen wij dan bij ons eigen soort terecht, waar we horen bij de onreine dieren? Want we zijn zelf onrein. Mogen we dan alsjeblieft daarin? Want ze voelen wel, we moeten hier weg. Christus macht is onwederstandelijk. En in een laatste poging om nog hun macht enigszins vast te houden, vraag, mogen we dan in die onreine dieren? En u begrijpt wel dat er iets nagedacht is. En dat de vraag gesteld is, waarom zouden die duivelen nu in die zwijnen willen wonen? Nou, Calvijn heeft daar ook over nagedacht. En de kanttekenaren. En zij komen eigenlijk allebei tot diezelfde conclusie. Zo duivels is nou de duivel. Want hij weet het wat er gaat gebeuren als zij in die zwijnen gaan. Dan zijn die zwijnen verloren voor de bezitters, voor de eigenaren. En dan zullen die eigenaren boos worden op Christus. Mogelijk dat dat de reden is. Je kunt ook denken aan de geschiedenis van Job. Dat de Satan ook hem alles heeft afgenomen in een poging dat Job God zou gaan vloeken. Misschien heeft de duivel dat ook wel gedacht. Als wij nou bezit nemen van die zwijnen en ze niet meer toebehoren aan hun eigenaar, zullen zij misschien ook wel Christus vloeken. Mogelijk dat dat een verklaring is. Gods woord zwijgt er verder over en wij zwijgen er verder ook over. De Heere beveelt het ze niet om erin te gaan. Maar de Heere laat het hen toe. Misschien wilde de Heere daarin ook die gadarenen beproeven. Is het jullie wat waard, de bevrijding van een zondaar? Is het jullie wat waard, mijn heerschappij hier in Gadara? Misschien is het een straf geweest van de Heer Jezus. Voor het feit dat zij tegen Mozes wetten in onreine beesten hielden. We weten het niet. En ook dat laten we rustig rusten. Wij hoeven de Heere niet ter verantwoording te roepen van zijn daden. Eén ding is duidelijk. Waarom dat de Heere dit laat doen? Wel opdat de bezetene van Gadara zou weten dat hij een volkomen verlosser is. Want geliefden, als dan die duivelen in die zwijnen varen. En laat ik dat ook nog even mogen zeggen. Ook naar onze jonge mensen toe. Je hoort wel eens mensen zeggen, de duivel dat is geen persoon. De duivel dat is het kwaad. De duivel dat is de leugen. De duivel dat zijn je zondige listen. Gemeente, dat is niet waar. De duivel is een persoon. Hij is een geest. Hij is een werkelijkheid. Hij is niet zomaar onze zondige gedachten. Of onze leugenachtige aard. Maar hij is daadwerkelijk een levende persoon. Een geest die werkelijkheid is. Want hoe kan een leugen varen in een zwijn? Dat kan toch niet? Hoe kan een zondige gedachte varen in een dier? Nee, het zijn daadwerkelijk duivelen die in deze varkens hun toevlucht nemen. En wat gebeurt er dan, kinderen? Wel, als die duivelen bezit nemen van die varkens, raken die varkens daar zo door verschrikt dat ze beginnen te rennen met elkaar. En ze rennen zo van de bergen af, de steilte de zee in. En daar verdrinken. En zo wordt het voor die bezetenen waar. Hij heeft mij verlost. Hij heeft mij volkomen verlost. Ze zullen nooit meer terugkomen. Een volkomen verlossing heeft de Heere hier in het leven van deze man teweeggebracht. En de herders zijn er getuigen van. Ze zien wat er gebeurd is. En ze gaan naar de stad en ze gaan het vertellen. Niet op een wijze zoals die herders daar vertelden van het wonder van Christus. Komst in het vlees in de stal van Bethlehem. Nee, deze herders ze verkondigen, ja, Jezus is gekomen. En het is zijn schuld dat wij al die beesten kwijt zijn. Want hij heeft het toegestaan dat die duivelen daarin gingen. En er zijn mensen die zijn nieuwsgierig en ze komen ook kijken. En dan zien ze het. De heerlijkheid van het werk van Christus. Want het staat er zo duidelijk. Als ze dan komen. Oh, ze kunnen hun ogen als het ware niet geloven wat ze zien. Want wat zien ze daar? Wel die vrede, brute man. Die daar half naakt rondliep. Die niet te binden was. Kijk eens. Hij zit daar. Rustig. Aan de voeten van de Heer Jezus. Gekleed. En wel bij zijn verstand. Wat een radicale verandering in zijn leven door het werk van Christus. Van deze man geldt wat we straks ook zullen zingen. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar gij, Heere, hebt in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. O, die radicale verandering. Het is zo zichtbaar. We hebben het donderdag ook gehoord, gemeente. Die zendingsavond. Fijn dat er zoveel waren, maar dan hadden er nog wel. Ja, u had er allemaal wel moeten zijn, bij wijze van spreken. Het was indrukwekkend om te zien hoe dat daar ook in Siberië, het evangelie, het leven van mensen, radicaal verandert. Dat hele dorp ervan weet. Er is wat gebeurd in het leven van die man en die vrouw. Zo is het ook bij deze man. Het werd zichtbaar. Iedereen kon het zien en iedereen was er getuige van. En was nou de reactie, ten slotte onze laatste gedachten, wat hem wordt gebeden. Als die mensen dan ook terugkeren in Gadara, en ze vertellen het uiteindelijk ook tegen de bezitters van die kuddes, dan komen die bezitters ook mee. Er komt een hele menigte als het ware uit Gadara naar de Heer Jezus toe. En als ze het horen, dan is er enerzijds vrees voor wat de Heer gedaan heeft. Zoals er ook vrees was bij de discipelen toen de Heer Jezus de zee gestild had. Zo is er ook vrees bij deze mensen. Wie is hij dat kan? Dat hij deze bruut, deze man die zij niet konden betemmen. Dat deze man nu daar zo zit. Wie is hij? Er is vrees, verwondering. En toch gemeente, wat doen deze mensen? Kinderen, wat doen ze? Luister eens, ze gaan naar de Heer Jezus en ze gaan wat bidden. Dat is wat. Wat gaan ze dan bidden? Heer Jezus, wilt u ook ons leven veranderen? Heer Jezus, wilt u ook ons bekeren? Zoals u ook deze man bekeerd hebt. Wat zou dat rijk zijn. En wat zou dat een heerlijke vrucht zijn van die verwondering. Maar nee, die vrees, die indrukken, dat ontzag. Dat is omgeslagen in verzet. Want ze zien wat het kost om Jezus te volgen. Dan moet alles veranderen in je leven. Dan kun je ook geen herder meer zijn van onreine dieren. In strijd met Gods heilige wet. En waarom? Gaan ze dan bidden. Ze bidden, Heer Jezus. Wilt u uit ons leven weggaan? Wilt u alsjeblieft niet langer bij ons blijven? Gaat u alsjeblieft terug naar de overkant. En kom nooit meer in ons leven. Dat is wat ze vragen. Ontzaglijk. Ze willen niet dat Jezus koning in hun leven is. Daarom weg. Weg, Heer Jezus. En kom nooit meer terug. En dan dat aangrijpende. Moet eens lezen wat er staat. Goed meelezen. En hij ging in het schip. Hij gaat weg. Ze hebben de deur dichtgegooid naar Jezus. Jezus gaat weg. Ontzaglijk, gemeente. Einde van de zaligheid van hun kant. Nou kan het niet meer. Jezus weg op hun gebed. Ga uit mijn leven. En dan gaat Jezus. Hij ging weg. Als hij in het schip ging. Daar gaat Jezus. Weg op het gebed. van de Gadarenen. Ongeloof wil niet dat hij koning is. Gemeente, daarin zie je zo duidelijk. Je kunt onder de indruk zijn van Jezus. Je kunt onder de indruk zijn van de prediking ook van morgen. Als je denkt over de duivel. Je kunt onder de indruk zijn als je weet dat straks de rampzaligheid wacht. Maar als Gods geest er niet in meekomt. En je gaat zien wat het kost om Jezus te volgen. Namelijk dat er dan een radicale breuk moet komen met de zonden. Met je eertijds. Dan kunnen die indrukken weggaan. En dan kan het ongeloof zeggen, wijk van mij, want ik heb aan de kennis uwer wegen geen lust. Zo diep ligt nou de mens gevallen, dat God schudt aan zijn boom. En hij Jezus ziet in zijn macht en kracht. Dat je Jezus kunt zien in zijn genezende liefde. En dat je tegen die Jezus zegt, wilt u alstublieft. Uit mijn leven weggaan. Voel je het, gemeente? Omdat je gebonden ligt van nature. In de worst van de duisternis. Jezus zien. In zijn opzoekende liefde. En toch zeggen. Jezus, ga uit mijn leven. Dat is onze diepe val. Gemeente, was dan een wonder. Als er een mens is die mag bidden. Heere Jezus, blijf bij mij. Heer Jezus, mag ik bij u blijven? Ja, zegt de Heer Jezus. Nee, zegt de Heer Jezus. Wonderlijk, hè? Wij zouden dat direct verwacht hebben. Dat de Heer Jezus zegt als daar die man tot hem komt. En hij ziet de Heer Jezus uit Gadara gaan, dat hij het uitroept. Heer Jezus, mag ik toch bij u blijven? Gaat u toch niet bij mij weg, Heer Jezus? O, als God in je leven komt, gemeenten, en als Christus je gaat bevrijden van de zonde en de schuld, als hij je gaat bevrijden van de banden waarin je gekneld ligt, heb je maar één begeerte. En dat is altijd bij Jezus zijn, waar hij ook is, waar hij ook naartoe gaat. Heer Jezus, zult u mij nooit meer verlaten, want ik kan alleen niet meer verder, Heer Jezus. Ik kan niet meer zonder u. Ik kan ook niet strijden in eigen kracht tegen de duivel en tegen de wereld. Houdt u mij daarom vast, o Heer Jezus. Voel je het bij die man? Hij kan niet meer zonder Jezus. En toch zegt de Heer Jezus, nee man, je kan niet met mij mee. O, wat is de Heer Jezus toch wijs. Wat is de Heer Jezus toch die ware profeet. Want waarom mag hij niet met de Heer Jezus mee? Omdat hij een taak heeft. En omdat zijn gebed nog ingegeven is door eigen liefde. Gemeente, ook in het geestelijke leven moeten wij nog leren bidden om de Heilige Geest. Dat die ons leidt in het rechte gebed. Want deze man vergeet. En wat vergeet hij nou? Wel zijn naaste. En de ere van God. In zijn vraag, Heer Jezus, mag ik bij u blijven? Lag toch nog iets van zelfbedoeling. Lag toch nog iets van eigen belang. Heer, ik wil zo graag bij u blijven. Ik wil uw liefde zo gaarne genieten. Het was toch nog in dit alles nog zoveel op zichzelf gericht. En door genade moet hij nu leren van zichzelf af te zien. Het gaat in de bekering ten diepste ook niet om jou en om jouw redding. Maar het gaat om de ere en de glorie van mijn naam. En dat moest ook deze man leren. Want hij krijgt een opdracht van de Heer Jezus. Man, denk eens aan je vrouw. Denk eens aan je kinderen. Denk eens aan je buren. Moeten zij dan verloren gaan? Gemeente, als er ooit iets zichtbaar wordt van de liefde van Christus tot het verloren, dan is het wel in deze geschiedenis. Want zo even hadden de Gadarenen nog gebeden, ga uit van ons. En wij zouden zeggen wel, als Christus dat hoort, dan maakt hij er een definitief einde aan. Nee. Hij zendt aan dat volk dat van hem niet wil horen, zendt hij nog een dienaar, zendt hij nog een boodschapper, opdat hij aan zijn huisgenoten, aan zijn gezin, opdat hij aan al de inwoners van Gadara zou gaan vertellen wat grote wonderen de Heere gedaan heeft. Zoals ook de Samaritaanse vrouw dat is gaan doen. Toen zij daar kwam in Samaria, toen heeft zij het gezegd, kom en zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Als de 18-jarige vrouw haar tong wordt losgemaakt en zij mag staan rechtop en ze bevrijd mag worden van de banden waarin de duivel haar 18 jaar gebonden heeft, dan lezen wij en zij werd terstond recht en verheerlijkte God. Ja, dat is de opdracht van al Gods kinderen. Gij zult mijn getuigen zijn. En zo wordt deze man gezonden. Terug naar Gadara. Wijs beleid van de Heer Jezus. En het is tot rijke zegen. Hij gaat daar verkondigen en Gods geest komt er in mee. Hij gaat verkondigen en hij zegt, weet je wie ik ben geweest? Weet je wie ik was? Ja, zegt ze, we weten het. Je was in de banden van de vorst der duisternis. Ja, ik was een verschrikkelijk mens, ik was een bruut. Ik leefde mij uit in de zonde en zie, wat de genade Gods in mijn leven. Ik ben naar Christus toegevlucht. Ik ben voor hem neergevallen. En hij heeft mij niet weggezonden. Maar hij heeft mij bevrijd van de macht van de vorst der duisternis. Hij heeft mij losgemaakt uit mijn banden. Hij heeft het nieuwe leven mij gegeven. O inwoners, o vrouw, o kinderen. Zoek toch deze Jezus. En dan staat er en zij verwonderden zich allen. Het woord wat ze hoorden bracht verwondering. En als u straks verder leest in Markus 7, dan zult u zien dat de Heer Jezus opnieuw naar Decapolis gaat. En dan komen ze en dan brengen ze al hun noden en zorgen bij de Heer op het woord van deze bezetenen, die nu een dienaar van het evangelie mag zijn. Gods opzoekende liefde, gemeente. Ons vanmorgen getoond in de genezing van deze bezetene te Gadara. Gods opzoekende liefde betoond in de zending van deze genezene naar zijn volk en naar zijn familie. Om daarvan de wonderen Gods te gaan verkondigen. Gemeente, tenslotte dan die vraag. Als dan Christus in zijn opzoekende liefde komt. Hij komt vanmorgen ook. Hij komt vanmorgen in het gewaad van zijn woord. Gemeente, hij komt de kerk vanmorgen binnen. Zoals hij kwam aan land in Decapolis. En nu de grote vraag. De grote vraag vanmorgen, daar komt hij. Daar komt hij door de prediking voor u staan. En nou de vraag, wat doet u? Gemeente, wat doet u nou vanmorgen? Deze man gebonden met duizenden duivelen. Hij vlucht naar Jezus en werpt zich aan zijn voeten neer. In dat ogenblik dat de duivel geen vat op hem heeft, rent hij naar Jezus toe en valt voor zijn voeten neer en aanbidt hem. Gemeente, komt u ook zo. Gedreven door de nood. Voelen, dit is het ogenblik. Hij is daar en nu moet ik bij hem zijn. Gemeente, hoor toch dat er niemand te veel gezondigd heeft. De zonden kunnen niet te groot en te veel zijn. Je kunt zelfs door duizenden duivelen bezeten zijn. Je kunt alles gedaan hebben wat God verbiedt. Als een bruut geleefd hebben. Misschien wel moord gepleegd, overspel gedaan. Wat een goddeloosheid er misschien ook. Je leven is voor deze Christus. Is geen zondaar te groot. Misschien heb je wel netjes geleefd. Al die jaren. En toch Christus verworpen. Toch de zonde van het ongeloof. Die je steeds van Christus vandaan hield. Ook die grote zonden. Die moordenaar van je ziel, het ongeloof. Het is voor Christus niet te groot om het je te vergeven. Hij is hier. opdat er zondaren vanmorgen komen zouden en vallen aan zijn voeten neer. Het is toch waar wat Paulus schrijft in Hebreeën. Christus kan volkomen zalig maken al degenen die tot hem gaan. Kom dan, hij is hier, opdat gij gereinigd zou worden. Heer Jezus, reinig ook mij. Ten slotte, u die dat wonder mocht ervaren. U die Christus mocht leren kennen. Als die koning die getriomfeerd heeft. Die de kop vermorzeld heeft. Die op eerste paasdag. Uit de dood is opgestaan als een teken van zijn volkomen overwinning. U die met hem mocht opstaan uit de doden. Mag ik het nou eens vragen? En dat leg ik nou echt aan je hart. Waar is het je nou om te doen? Is het je nou in de eerste plaats te doen? Om die tere omgang met de Here? Of is het je te doen? Om de ere Gods en de zaligheid van zondaren. Gemeente, laat dat bovenaan staan. Gods eer en de zaligheid van zondaren. En dan zul je de gemeenschap met Christus zo sterk ervaren. Zo nabij ervaren. Als het je in alles in de eerste plaats mag gaan. Om de glorie van zijn naam. Daarom zegt Christus. Tegen Maria Magdalena. Nee, Maria. Niet meer door aanschouwen. Niet meer door de tere omgang. Niet meer door het innige gevoelsleven. Maar het gaat om de glorie van mijn naam. En om de uitbreiding van mijn koninkrijk. Daarom is de taak van Gods kinderen. Wat wij gaan zingen. Komt. Luister toe gij godsgezinden, hoort wat gij, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Zou hij dan niet de eer moeten ontvangen? En is hij dat dan ook niet eeuwig waard? Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat ligt er toch een onderwijs in deze geschiedenis in zoveel opzichten. En daarom bidden wij u, laat dat onderwijs, dat we vanmorgen mogen horen. En dat ook vanmorgen reeds een kracht mocht doen, Heere. Laat dat ook verder met ons gaan. Want u hebt het toch beloofd, Heer, dat dat woord dat ook vanmorgen verkondigd is, niet ledig zal wederkeren. Maar dat het zal doen al wat u behaagt, Heer. Dat het zal doordringen in de harten. Daarom verwachten wij het ook van uw geest alleen, Heer. En geef ook dat ook deze prediking mensen wakker schudden mag, Heer. Voor onze diepe val in Adam. Voor onze verloren staat. Oh, dan zijn de duivelen nog tot beschaming, Heer. Zij beseffen er nog iets van. Maar een mens ligt dood voor de dood. En daarom bidden wij u om de opwekkende kracht van uw Heilige Geest. Dat ook vanmorgen jongens, meisjes, kinderen, ouderen wakker geschud zijn. Zijn wij dan zo verloren? Liggen wij dan zo diep gevallen? O Heere, en laat ze met die nood, zoals die bezetene man toen u kwam, Heere. Toen u dat rijk van de vorige duisternis binnenkwam. Heere, toen grepen zij die komst aan en wierpen zich aan uw voeten. Heere, laat dat ook zo vanmorgen mogen zijn. Heere, en dan beveelt gij de onreine geest. En op uw machtswoord, ook al is het met veel strijd, Heere, zal hij wijken. Zal hij los moeten laten. Heere, en geef dan ook dat uw kinderen vanmorgen, waar ze toch ook die man zo kunnen begrijpen, Heere. Waar ze het zo kunnen verstaan als hij zegt, mag ik bij u blijven? Net als Maria Magdalena. Willen we nog zo vaak door het gevoel leven. Heere, maar hebt uw kinderen een taak gegeven. Heere, zij hebben getuigen van u te zijn. Om ervan te spreken wie u bent. Van uw grote daden. Heere, en daarin zult u met ze meegaan. Daarin zult u ze sterken. Daarin zult u uw nabijheid doen ervaren. Daarin zullen ze de vreugde ervaren. Daarin zullen ze de kracht ervaren. En dan zullen ze het mogen zeggen met Paulus. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dan zullen ze het ervaren. Levende ranken te zijn in Christus Jezus. Heere, laat dat leven gevonden mogen worden. Opdat hen die ten dode wankelen, nog gegrepen mogen worden. Er zijn er nog zoveel onbekeerd, Heere. En daarom moest die man naar Gadara, om nog een middel te zijn, om zondaren te redden. Geef uw kerk het verlangen, om ook zo gezegend te mogen zijn. Blijf zo bij ons. Wij bidden het u, breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Heere, doe het nog. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met die man uit Psalm 116 en daarvan de versen 2 en 5. Klagge knelt in banden van de dood, maar ook gij hebt, o Heer, in dodelijks tijd gewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, de versen 2 en 5. Gemeente, ga dan heen, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.